Ik heb geen flip over, die heb ik wel bij me, maar heb ik er niet uitgenomen, omdat we, ik ga vanavond niet tekenen met allerlei dingen. Ik ga wel wat ophalen nog, zodat u er weer bij bent, omdat ik vanavond wel hier en daar gebruik zal maken van de getalswaarde, maar ik ga het dan niet meer uitleggen. Ik heb de vorige keer gezegd dat als we bezig gaan met de psalmen, dat het poëzie is, geen proza, het zijn gedichten. Alleen die gedichten die werken wat anders dan in de Nederlandse taal, hoewel daar kunnen ze er ook wat van. Dan heb je jambus en trochee en anapeste en je hebt sonetten. Maar het rijmt vaak. Moderne gedichten niet natuurlijk, maar de meeste gedichten rijmen wel. In het Hebreeuws, in de taal van de Tenach, maakt men gebruik van structuren. En die structuren hebben vaak te maken met de godsnaam. Het naam van God. En toen heb ik verteld dat ze dan niet voortdurend de naam van God erin zetten, maar het getal van de naam van God. En ik heb u de vorige keer verteld ook dat, gaat niet goed, zo wel? letters ook gebruikt werden vroeger, en in Israël nog wel een beetje, om getallen aan te geven. Het heeft niks engs bij zich. Sommigen zeggen, oh, dat is de Kabbalah. Kabbalah is een hele filosofie, zou je kunnen zeggen, uit de middeleeuwen. En er wordt ook wel gebruik gemaakt van deze dingen, maar ook in het Nieuwe Testament en in de Midrash, in de Joodse uitleg van de Bijbel. In de Talmud, we komen het overal tegen, dat men door te kijken naar de getalswaarde van een woord, men een diepere betekenis aan een tekst vindt. De alef, de A is 1 en de B is ook een 2 en de C, die kennen ze dan wel niet, maar dat is dan ook een 3 en de D is een 4 en de H is een 5 en de Waf is een 6 en de Zayin is een 7 en de Geet is een 8 en de Teet, betekent baarmoeder, is een 9 en de Jot, de Jut, de Yat, de Hand is een 10. En dan gaan we naar de 11e letter van het alfabet, de Kaf. En dan naar de 12e, de Lamed. En dan naar de 13e, de Meem. En dan naar de 14e, de Noen. Maar 11, 12 en 13 hebben ook als getalswaarde 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nou, en dan hebben we gezien dat de getalswaarde van Adam bijvoorbeeld, de A en de D en de M, de Alef en de Dalet en de Meem, dat dat 1, 4, 40 is. En dat is bij elkaar 45. Nou, wat moet je daar nou mee? Dat weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat als je de alef ervan afhaalt, en de alef, de eerste letter, die als je hem uitschrijft, krijg je het getal 111. Dus de volmaakte 1 in de enkelvoud, in de tientallen en in de honderdtallen. De A en de L en de F. Dus de 1 en de 30 en de 80 is 111. Die wordt toegeschreven, die verbeeldt als het ware in die getalswaarde de naam van God of God zelf. En als je de alef van de dam afhaalt, de Adam, krijg je 44. En als je de getalswaarde voor moeder en vader bij elkaar optelt, krijg je ook 44. Als je de getalswaarde van het woordje baren, jelet, als je dat optelt, krijg je ook 44. Dus je zou kunnen zeggen, als je naar dat woordje voor mens kijkt, dat die los van God is het een product van zijn vader en van zijn moeder. Los van God is het een schepsel wat geboren is, wat gebaard is. Maar waar het om draait, is dat de mens pas werkelijk tot zijn bestemming komt als die verbonden is met de alef. Adam. Dat heb ik ook gezegd, daar draait het eigenlijk om in het leven, dat je jezelf ziet, ervaart als schepsel, dat je niet zomaar een incident bent of zo, nee, dat je geschapen bent, dat je gewild bent door God, en de bestemming van het leven is dat je jezelf met je denken, met je willen, met je doen en met je laten verbindt met je oorsprong, met je schepper. De A naar de B en de B naar de A, Abba zeggen, vader zeggen. En de zondeval is natuurlijk ook, het is niet zomaar dat ze van een appel eten of zo, Maar dat ze de kennis van goed en kwaad nemen en dat ze zelf groot willen zijn. En dan ontdekken ze ook, zeg ik altijd, wat wij allemaal ontdekken als we groot worden, dan ontdekken we onze schaamte. Daar hebben we nog niet zo last van als we 4 zijn, maar als we 14 zijn wel. Zijn we groot geworden. Dat is de zondeval, dat we ten opzichte van God zelf onze weg gaan bepalen. God niet haten of zo, maar wel ons leven in eigen hand willen houden. Goed, wat zie je nog meer aan Adam? De Joodse traditie zegt, eigenlijk zie je daar het leven van de mens, de geschiedenis van de mens in het kort in afgebeeld. De A van Adam en de D van David, van de grote koning David en de M van Moshiach, van Messias, de A, D, M. De eerste van de eerste Adam en de M uiteindelijk van de tweede Adam. Hè? De tuinman heb ik toen gezegd, de Heer Jezus was zo in zekere zin ook een tuinman. Een Adam zeker. We gaan, oh ja, wat ik natuurlijk ook zo bijna vergeten. We hebben ook gezien dat de getalswaarden van J, H, W, H, 10, 5, 6, 5, bij elkaar 26. En in die J, H, W, H, in het Hebreeuws de J en de He en de Wav en de He, als je die letters helemaal zou uitschrijven, de Jut, de J als de J en de Wav en de D, krijg je 20. En de He als de He en de Alef krijg je 6. En de Wav als de W en de A en de W krijg je 13. En de He weer als de 5 en de 1 is 6. Als je dat bij elkaar optelt, krijg je 45. Het is de getalswaarde van de mens. De mens zit dus als het ware opgeborgen in de naam van God. In Adonai, in JHWH. We weten niet hoe we de naam van God moeten uitspreken. He, waarom niet? Omdat hij zo heilig is, dat het de Bijbelse traditie is, in ieder geval een Joodse traditie, om de naam dan maar te vermijden. Je ziet in het Nieuwe Testament zie je dat heel veel gebeuren. Dan spreekt men niet over het koninkrijk van JHWH, maar het koninkrijk van de hemelen. Het betekent niet dat het koninkrijk ergens in de hemel zit, maar om de naam van God te vermijden, spreek je over de hemelen of over de eeuwige, zoiets dergelijks. Dan weet iedereen dat je het over het koninkrijk van God hebt, alleen dan heb je zijn naam omzeild. En daarom weten we ook niet hoe we die naam uitspreken, alleen de hoge priesters wisten dat. Dus JHWH was 26, maar als je de J, de Jut, niet neemt als 10, maar als 1 en 0, dan is het een 1, dan wordt het 17. Dus de naam van God is altijd 26 of 17. We zijn geëindigd met Psalm 23, kan ik me herinneren, waarin ik verteld heb dat daarin de namen of de getalswaarden van Kaboot, de heerlijkheid des Heren, in verborgen zit. Hè? 23 of 32 is dat. En dan zie je dat het lijden van David in Psalm 22, het lijden van de Messias, beschreven wordt met twee coupletten van 23 en 32 woorden, is 55. En dat de Heer is mijn herder in Psalm 23 ook geschreven is met 55 woorden. Met andere woorden, de heerlijkheid, de kaboot, Adonai, wordt geweven in het lijden van David. Hij is God niet kwijt. Hè? En dat is bij de Heer Jezus in feite ook zo. De Heer Jezus spreekt over de heerlijkheid van God als hij gaat lijden. Dan zegt hij, ik ben in deze uren gekomen, Johannes 12. Dus de uren waarin de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. En dan zegt hij tegen God, Vader, verheerlijk uw naam. En dan zegt God, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Het gaat dus om de verheerlijking van de naam van God, terwijl de Heer Jezus door het lijden heen gaat. Omdat hij daar in de overwinning op de dood en de overwinning op de Satan, op de zonde, op de overste van de wereld behaalt. Daarin wordt God verheerlijkt. En het is wel donker en de pijn is wel zo geweldig en de last is wel zo zwaar dat de Heer Jezus met Psalm 22 uitroept, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Trouwens, heel die psalm klinkt mee, hè? Mij dorst, gij legt mij neer in het stof van de dood, ze dobbelen om mijn kleren, dat staat allemaal in Psalm 22. Maar tegelijkertijd is God toch in zijn heerlijkheid op de achtergrond aanwezig. Zegt de Heer Jezus ook, hè? Hij zegt tegen zijn discipelen in Johannes 16, nietwaar? Zegt hij, jullie zullen me allemaal verlaten, jullie zullen aanstoot aan me nemen. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is altijd bij mij. Het is dus niet zo dat, en in sommige tradities is Maria dus dichter bij ons dan God, omdat ze ook willen zeggen, ja, moet je kijken naar Golgotha, daar liet de Vader hem alleen, maar zijn moeder was er nog steeds. Nou, dat is niet helemaal zo. Dat is alleen oppervlakkig zo. Goed, dat hebben we nu in onze orde geknoopt. En dan gaan we maar eens naar Psalm 1. Ga eerst kijken naar de getalswaarde. Naar de structuur. We zien in het Hebreeuws dat middelste van de psalm in vers 3b ligt. Ja, dat zie je niet altijd in het Nederlands natuurlijk, maar in 3b, op zijn tijd. Dat is het middelste woord. Dat is in het Nederlands natuurlijk drie woorden, kan er ook niks aan doen, maar in het Hebreeuws is dat één woordje. Dat is het middelste woord van heel de psalm, op zijn tijd. Dus daar draait het om, zou je kunnen zeggen, dat er iets met die boom gebeurt op zijn tijd. Nou, anderen zeggen, het midden kun je best wat uitbreiden. En dan begint het midden bij vers 3a. Geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Dat zijn de vier kenmerken van de boom die geplant is aan waterstromen. Hij is geplant aan waterstromen en geeft zijn vrucht op zijn tijd. Zijn loof verwelkt niet en alles wat hij onderneemt, gelukt. Nou, dat is het midden. Er zijn 15 woorden in het Hebreeuws die beschrijven hoe mooi die boom is. En het midden daarvan is op zijn tijd. En het bijzondere is van die vier eigenschappen die daar beginnen halverwege de eerste zin van vers 3, dat daarvoor 26 woorden staan en daarachter 26 woorden. Dus het hart van de psalm zijn de eigenschappen van de boom en het wordt geflankeerd door 26 en 26, dat is de naam van God. 26 en 26 is 52. En 52 is de getalswaarde van welzalig, eshrei, welzalig, daar begint de psalm mee. En het woordje welzalig is de mens, welzalig komt in het hele psalmenboek 26 keer voor. Wat je verder nog kunt zien aan de psalm is dat de psalm begint in het Hebreeuws met een alef. Welzalig begint met een alef. En het laatste woordje tokeet, vergaat, dat begint met een taf, met de laatste letter van het alfabet. Nou, zo is die psalm in elkaar gezet. Middelste woordjes op zijn tijd. De middelste 15 woorden, de kern, zijn de vier eigenschappen van de boom, geflankeerd door 26, het getal van de naam van God. 26 is de getalswaarde van het eerste woordje, welzalig, een woordje dat 26 keer in het psalmenboek voorkomt. En de eerste letter van de psalm is een alef en de laatste letter van de psalm, of de laatste woord begint met, van de psalm begint met de laatste letter van het alfabet. Alsof de psalmist wil zeggen, het is allesomvattend. Hier zit alles in. Hiermee is alles gezegd. Goed, onthoud het maar. Of niet, maakt ook niet uit. Je kunt het vinden in het boekje Geplant aan Waterstromen. Daar kun je het nog eens nalezen. Dan gaan we naar psalm 2, want die gaan we ook behandelen. Psalm 2 zit weer wat anders in elkaar. Het midden van de psalm, de middelste woorden, vinden wij in vers 7b. Hij sprak tot mij. Hij sprak tot mij. Dat is het belangrijkste. Hij sprak tot mij. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zei gij, ik heb u heden verwekt. En als dat het midden is waar het om draait, hij sprak tot mij de woorden van God, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt, dan wordt dat geflankeerd door, voordat we bij die woorden komen, 13 versdelen, cola. Je ziet dat elk vers bestaat hier uit 2 versdelen. En voor die kern zijn er 13 en na die kern weer 13, samen 26. Voor de rest, als God dan zelf aan het woord is in deze psalm, hij sprak tot mij, dan zien we dat allereerst in vers 6. Er is God aan het woord. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En we zien het in vers 7, 8 en 9. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit, gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nou, die eerste keer waarin God zelf aan het woord is, vers 6, dat is geschreven met 7 woorden. En het tweede gedeelte, vers 7, 8 en 9... dat is geschreven met 19 woorden. Met andere woorden, de tekst in het Hebreeuws waar God zelf aan het woord is, is in totaal geschreven met 26 woorden. Weer de naam van God. En dat laatste stukje van de psalm. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Kus de zoon op dat u niet toorne. Laat u gezeggen, welzalig alle die bij hem schuilen. Dat is ook weer geschreven met 26 woorden. Dus wat heel erg belangrijk is in deze psalm, dat God aan het woord is, dat de structuur van 26 erin zit, 13 versdelen, dan de kern, hij sprak tot mij, weer 13 versdelen, dat de van deze psalm waar God echt zelf aan het woord is, is in totaal 26 woorden, en de raadgeving aan de volkeren om alsjeblieft naar de zoon te luisteren en zich niet tegen hem te verzetten, dat is ook geschreven vers 10 tot met 12 met 26 woorden. En vervolgens daarin merk je ook dat vers psalm 1 en 2 bij elkaar horen, sluit psalm 2 af met het woordje waar psalm 1 mee begint. Welzalig. Goed. Nou, dat was een hele mond vol. Ze zeiden dat het vanavond niet zou regenen, maar... dat hebben ze hier nog niet gehoord, zeker. Geen regen. Het is de wind. Lucht. In ieder geval, als wij klaar zijn, zal het wel over zijn, denk ik. Het wordt beter. Klaart al op. Het wordt lichter. Goed. De psalmen. Met een prachtig beeld. Ik heb de psalm niet helemaal gelezen. Opent David het boek van de psalmen. En... ik zeg u niets nieuws als we die psalmen, wel een beetje kennen. Ik kom zelf uit, zo noemen we dat toen nog niet, maar uit een reformatorische traditie. En ik vind het altijd weer heerlijk om, ik kom ook in allerlei Pinkster- en evangelische gemeentes, maar zondagmorgen was ik in Bedum en hebben we met grote orgel heerlijk een aantal psalmen doorgezongen. En soms blijven die psalmen ook hangen, hè? Van vroeger uit. Ik werd wakker, dus niet elke keer zo hoor. Maar wees gerust. Maar ik had er echt zin in. Ik had een nieuwe preek gemaakt. En ik werd wakker met de woorden. Ik wist niet eens waar ze stonden. Ik zei tegen de ouderling van dienst, bestaan die woorden toch? Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Nou, dat bleek psalm 116 te zijn in de oude berijming. Nou, dat heb ik vroeger geleerd op school. Elke maandagmorgen een psalmversje leren. Dat zat je dan te oefenen tijdens de kerkdienst of zo. En dat zit nog steeds op je harde schijf. En dat is heel mooi. Want het zijn prachtige liederen. Soms noemen we het boek van de psalmen ook de binnenkamer van het Eerste Testament. Of van het Oude Testament. En waarom zijn ze zo mooi? Omdat ze zo persoonlijk zijn. We herkennen onze twijfels, we herkennen onze hunkering naar God, we herkennen het verdriet wat in sommige psalmen Uw tranen hebt gij in uw fles bewaard. Maar we herkennen ook de toekomst en de vreugde en de lofprijzing. Sommige psalmen hoef ik niet eens te zeggen waar ze staan. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nou, dat wist u. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Psalm 23. U omgeeft mij van voren en van achteren. U legt uw hand op mij. U bent vertrouwd met al mijn wegen. U heeft mijn ongevormde begin gezien, geweven, mij geweven in de schoot van mijn moeder. Al mijn dagen geteld toen er nog geen één was. Als je hem bekende Psalm 139. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. 42. Eén dag in uw huis is mij beter dan 1000 elders. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u mijn koning en mijn God. Ja, prachtig, hè? Nou, en voor Psalm 84 natuurlijk. En voordat we dat allemaal lezen als een soort voorportaal, Psalm 1. Een halletje van de psalmen. Wel gelukzalig is de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft en die wet overpeinst bij dagen en bij nachten. Die psalmen krijgen soms een, ik weet niet of dat de bedoeling is, maar het is zeker niet verkeerd, krijgen soms een wat diepere lading. Een predikant die, ik vond dat, vroeger ging ik vaak naar dominee Poort, die kwam nog wel eens in Delft, de lege predikant. Ik had altijd het gevoel toen, als die man ergens over gepreekt had, nou dan kon ik er wel een streep doorzetten, want dan kon ik er niet meer over preken. Zo mooi preekte die man, vond ik tenminste. En die had een dagboek geschreven, dat noemde hij bij dagen en bij nachten. Dat is niet alleen over dag en 's nachts, maar snap je wel? In de tijd dat de zon schijnt. En als je het moeilijk hebt. Bij dagen en bij nachten. Staat er. Dan ben je geplant als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt. En dan staat er een zin die niet klopt. Al wat hij onderneemt gelukt. Een prachtige zin voor iemand die een bedrijf heeft, hè? Op zijn kantoor. Uitknippen, ophangen. Psalm 1. Al wat hij onderneemt, gelukt. Maar dat. Zo kun je het wel vertalen. Maar om binnen het beeld te blijven, zou je veel beter kunnen vertalen. Al wat hij voortbrengt, is goed. Dus aan die boom komen geen rotte appeltjes. Die boom geeft goede vruchten. Dat is de bedoeling. Niet dat alles wat wij. Hij puft een beetje, geloof ik. Hè? Of heb je er geen last van? Nee? Rachel, heb jij er last van? Weet je wel. Ja, ik ook. Maar goed, het gaat erom dat die boom, omdat hij geplant is aan waterstromen, op zijn tijd ook de vruchten geeft die God aan die boom wil zien. Hè? Daar gaat het om. Nou, die eerste psalm is prachtig, maar hij doet het weer. Oh, jullie zijn me aan het regelen. Doet hij zo beter? Ja, zo puft hij een beetje minder, hè? Goed. Hey, maar weet je wat me dan verbaast? Is dat na die prachtige introductie op het psalmenboek we niet verder worden ingewijd in ons persoonlijke leven. Dat verwacht je. Maar dat we ineens worden neergezet in de ruigte van het wereldgebeuren. Vanuit de binnenkamer zou je kunnen zeggen, worden we ineens de straat opgeduwd. En de eerste zin die we tegenkomen in het echte psalmenboek na de inleiding is, waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? Wat is er in de wereld aan de hand? Dat is het eerste waar we nu mee te maken krijgen. Wat is er in de wereld aan de hand? En dan denk je natuurlijk even, dat is ook jammer, want we voelden me net zo lekker warm worden er net. Bij al die mooie psalmen. En wat zou het mooi zijn als je na die hal van de psalmen ineens iets heel moois en vertrouwds en teers en psalmen wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw van de Almachtige en zoiets. Dat je ineens antwoorden krijgt op de grote vragen van je leven. Ben ik behouden? Ben ik gered? Waar ga ik naartoe? En hoe loopt het met mij af? Daarom vinden we de psalmen zo mooi. Daarom herkennen we ze. Komen dus op een hotelkamer en dan hebben ze daar het Nieuwe Testament. Maar gelukkig dan ook nog de psalmen daarachter. Dat kan dan nog net. Kunnen die goddeloze zielen die in een hotelkamer vannachten nog net hebben. Die moet je niet bestoken met de profeten, denken ze dan. Hoewel wij, misschien u ook wel, er steeds meer achter komen dat ik wel, maar ik weet niet of ik dat nog in mijn leven haal, maar dat we het Nieuwe Testament toch ook wel heel erg, ik bedoel niet verkeerd hoor, maar heel erg christelijk gelezen hebben. Heel erg kerkelijk eigenlijk. Huh? Ik ben nu bezig met een boek over het Johannes-evangelie. Misschien heb ik dat de vorige keer ook al verteld, want het houdt me een beetje bezig. En ik heb het idee dat ik een aantal hoofdstukken van het Johannes-evangelie gekraakt heb. Johannes 2 bijvoorbeeld over de bruiloft te Cana. Ik weet nou ongeveer wel dat veel diepere betekenis heeft dan dat de Heer Jezus ook een gezellige man was die af en toe een wijntje dronk. En ik weet nu Johannes 10, hè, dat het grote hoofdstuk van Ezechiël 34, Ezechiël komt heel vaak terug in het Johannes-evangelie, dat het grote hoofdstuk van dat de goede herder zal omzien naar zijn verstrooide schapen, dat dat door de Heer Jezus wordt opgepakt en gezegd wordt, ik ben de goede herder, en wie zijn de verstrooide schapen dan? Dat zijn wij niet, ook niet de Fransen, ook niet de Russen. Er zijn heleboel mensen verstrooid over de aarde, maar de verstrooide schapen zijn de verstrooide en verloren schapen van het huis Israëls. En die gaat God, die zijn door wanbestuur verstrooid over de aarde en God zelf gaat ze inzamelen. En de Heer Jezus zegt, dat ga ik doen. Dat is ook de taak van de Messias. De Heer Jezus zegt ook in Johannes 10, ik ben een goede herder, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen, dan wordt het één herder en één kudde, Ezechiël 37 is dat dan inmiddels. Caiaphas die zegt zelfs profeterende dat Jezus zou sterven om niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen van God bijeen te verzamelen. Nou. Dus, maar goed, door zijn zijpaardje, ook het Nieuwe Testament is joodser en staat dichter bij de boodschap van de wet en de profeten dan we wel eens doorgehad hebben. Maar hier in Psalm 2 gaat het over het buitengebeuren, over de wereld. En waarom? Waarom gelijk dat? Omdat dat de realiteit is, zegt hij. Misschien ook wel omdat het psalmenboek, omdat God in deze openbaring wil laten zien aan mij en aan u, dat er meer is dan mijn intieme persoonlijke leven met God. Dat ik me niet in een kokonnetje moet opsluiten, maar dat ik mijn ogen open moet hebben voor wat er gebeurt. Er zit ook iets in. Het is niet zo dat wij nou bezig zijn met onze relatie met God. En als dat maar goed zit, dan hoeven we eigenlijk ons niet bezig te houden met de wereld. Want daar gaat het niet om. Dan gaan we uiteindelijk naar de hemel. En in de hemel zijn we van al dat lijden verlost. En in het huis van de Vader zijn vele woningen. En daar blijven we dan voor altijd. En dan hoef je je met de rest niet te bemoeien. Integendeel. Is wel af en toe wel zo gedacht. Een tijdje geleden schreef een rabbijn, hoewel die geloof ik niet eens rabbijn is. Ik zat gisteren in de auto naar Brussel met de opperrabbijn. En die zei, er zijn maar een paar rabbijnen in Nederland. Ik zeg, ja, ik dacht dat er een heleboel waren. Ja, zegt hij, er zijn er wel een heleboel die zich rabbijn noemen. En dat mag ook wel. Het is geen beschermde titel, maar er zijn maar een paar echte rabbijnen. Die echt geordineerd zijn, die een rabbinale opleiding hebben. Goed, dat wist ik niet. Maar goed, er was een rabbijn die zich rabbijn noemde, die een tijdje geleden zei, eigenlijk is het wel goed dat oplaaiende antisemitisme. En dan zag hij de hand van God in, want, zei hij, dan zullen we altijd blijven beseffen dat we vreemdelingen op aarde zijn. Dan zullen we niet vastkoeken in deze wereld. En dan zullen we altijd beseffen dat we op weg zijn naar de hemel. Daarom hebben we het af en toe zo moeilijk. God wil ons losrukken van dit aardse leven. Want we gaan daar naartoe. Calvijn zegt dat ook. In de periode dat ik het wat lastig had, trachtte ik mijzelf troost in te spreken met een bladzijde van Calvijn uit de institutie, waarin die zei, God stuurt elk mens wel iets ellendigs. De een die kampt met zijn gezondheid, de ander kampt met zijn huwelijk, de ander die kan de eindjes maar niet aan elkaar knopen. Zo heeft iedereen wel wat, en waarom doet God dat? Om ons niet te laten vastzitten aan deze aarde, maar om ons hoofd als het ware naar de hemelse heerlijkheid te richten. Ik denk niet dat hij gelijk had. Die rabbijn ook niet trouwens. Want als we naar de hemel gaan, is het maar voor even. Psalm 115 zegt, de hemel is de hemel voor God, maar de aarde heeft God aan de mensenkinderen gegeven. Wij zijn wel vreemdelingen op aarde, maar niet omdat de aarde er niet toe doet, of omdat we maar heel voorlopig op deze aarde neergezet zijn. Nee. We zijn vreemdelingen op aarde, omdat we terwijl we hier op aarde leven door een andere bron gevoed worden. Dat maakt ons anders. In een wereld die in de duisternis ligt, in een wereld die vervreemd is van God, zijn wij mensen die geplant zijn aan waterstromen en Gods woorden overdenken bij dagen en bij nachten. Dat geeft ons een andere visie op de wereld, dat geeft ons een andere houding in deze wereld. En dat is wat ons vreemdelingen maakt. Niet dat we dat de aarde straks wordt afgestoten of zo. Nee, ik citeer, misschien heb ik het de vorige keer ook al gedaan, Romeinen 8 vaak in dit verband. Er staat dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dan denk je, voordat je het weet, aan de hemel. En de hemel is ook heel erg mooi, denk ik. Tuurlijk is de hemel mooi. Maar het gaat in dat verband niet over de hemel. De heerlijkheid die op ons wacht is niet de hemel. Want wat zegt Paulus gelijk? Want de schepping ziet met rijkhalsend verlangen uit naar de komst van de zonen van God. De schepping is in barensnood. Ze ziet uit naar de heerlijkheid die gaat komen. En dat is niet een heerlijkheid waarin de schepping en waarin de aarde wordt afgestoten. Maar waarin de aarde terugkeert naar de onvergankelijkheid waar de schepping nu aan onderworpen is omwille van de mens, zegt Paulus. Dus het gaat om hier. Het gaat om hier. Dat maakt ons anders. Dat we hier andere informatie krijgen. Dat we hier anders tegen de dingen daarom aankijken. Waarom zijn de volkeren zo in beweging en zinnen de natie op ijdelheid? Dat is de grote vraag in Psalm 2. Heel concreet, wat gebeurt er nu in het Midden-Oosten? Wat gebeurt er, daar zijn we dan vandaag mee bezig, in de Oekraïne? 1,5 miljoen vluchtelingen daar, intern, vanwege het conflict met de Russen. Waarom is er nog steeds Hezbollah en Hamas en Gaza en ISIS? Waarom die stromen van vluchtelingen? Waarom de aanslagen in Brussel? Wat is er allemaal aan de hand? Zegt Psalm 2. Waarom woelen de volkeren en zinnen de natie op ijdelheid? Het is soms ook zo irrationeel. Dat is Amalek. Amalek is irrationeel. Als het volk Israël uit Egypte trekt, wordt het aangevallen door Amalek. En als het Joodse volk de vijand, of het nou de Duitsers zijn, of de Perzen zijn, of de Romeinen zijn, dan noemen ze dat altijd Amalek. En waarom? Wat is er dan zo bijzonder aan Amalek? De aanval van Amalek is irrationeel. Hoezo? Amalek had geen enkele reden om het volk Israël aan te vallen toen ze uit Egypte trok. En toch deed ze het. Dat is Amalek. En er zit ook iets absurds van het woelen en van de volkeren jegens Jeruzalem. Hè? David vraagt zich dat af, hoe komt dat nou? Zegt hij. En Salomo vraagt zich af, net op zijn troon, waarom die vijandschap tegen ons? Waarom die vijandschap tegen Jeruzalem? Wat zijn we? We zijn wat woestijn en in boven hebben we nog een meer en wat heuvels. En in het midden de stad Jeruzalem met bergen daaromheen. Wat moeten al die hele grote volkeren die veel groter zijn dan wij, wat hebben ze nou met ons? Ja, er zit iets irrationeels in. Een tijdje geleden was er een jonge man, die is er nog steeds bij, Christen voor Israël. En die schreef een blog en die zei, in Europa zijn ze bezig met een boycott, hè. Nou is dat ook weer niet zo, niet zo lang en niet zo oud of niet zo. Er is een tijd geweest dat Joodse mensen in Amerika in Europa kwamen studeren, omdat ze niet toegelaten werden aan de universiteiten in Amerika. En dat is nog maar 40, 50 jaar geleden. 50 jaar geleden, denk ik. Maar zei hij, het is wel Israël, maar ik las, waarom als we onze benzine gaan tanken, waarom zijn we dan niet heel selectief? Ik las gisteren in de krant dat er een heleboel doodstraffen zijn uitgevoerd in 3 landen. Dat is Saoedi-Arabië en Iran en Pakistan. En in Saoedi-Arabië doen ze het gewoon op straat, onthoofden en worden die lichamen tentoongesteld. En jonge mensen ook. Maar er is niemand die staat te tanken en denkt, moet even kijken of ik wel bij het goede tankstation ben. Want die olie zou wel eens uit Saoedi-Arabië willen komen. Dat wil ik toch niet hebben, hè? Ik wil geen wijn van Samaria, dus zeker geen benzine uit Saoedi-Arabië. Is er niemand die eraan denkt? Of als je onder de douche staat, dan denk je, ja, ik ga niet staan douchen als het gas waarmee mijn douche verwarmd wordt, als dat uit Rusland komt, want die hebben de Krim bezet. Dus geen kip die onder de douche staat en denkt, waar komt dat gas vandaan? Hè? Nee, er is niemand die als die, nou zult u dat misschien niet zo vaak doen, dat die een broodje kebab gaat halen en denkt, zal toch niet zo zijn dat vlees uit Turkije komt, want die hebben Noord-Cyprus nog steeds bezet en dat is illegaal. Er is niemand die denkt, waar is die, komt die rijst vandaan die ik eet, toch niet uit China, want die hebben Tibet bezet en die noemde net die doodsel. Er is niemand die daarover nadenkt. Maar Israël blijkbaar wel. En dat is niet nieuw. Hè? Wij worden filosemieten genoemd. Ja, dat is een Duitse uitvinding, geloof ik, dat woord. Maar ik hoor nooit. Er zijn een heleboel Hollanders die hebben hun halve tuin en hun kamer vol staan met die dikke Boeddha's. Maar ik heb nooit gezegd, jij bent echt een filo-boeddhist. Maar met Israël is het wel zo. Met Israël is het wel zo. Hoe komt dat nou? En eigenlijk is dat al heel oud. Dus in de tijd van de koningen ook. Je zou zo alle volkeren op kunnen noemen. En gisteren zei mij de opperrabijn, niet dat ik daar elke dag bij zit, maar gisteren toevallig wel, de opperrabijn van Brussel, die zei mij, maar alle volkeren die Israël verstoten hebben of aangevallen hebben, moet je kijken wat er van gekomen is. Dat is ook zo. Egypte. Amalek bestaat niet meer, Moab bestaat niet meer, Ammon bestaat niet meer, Syrië, nou. En dan heb je Assyrië, en dan heb je de Babyloniërs, wat is er van Babylon over, en dan heb je de Perzen, nou die zijn er nog. De Perzen, dan krijg je maar die hebben Israël ook niet echt aangevallen vroeger. En dan krijg je de Romeinen, en dan krijg je dan krijg je eerst nog de Grieken, en dan de Romeinen, en dan krijg je de Byzantijnen, in Constantinopel, en dan krijg je de Mongolen, en de Mamelukken, en dan krijg je de Arabieren, en dan krijg je de Turken. Allemaal eigenlijk, hè? Dat is niet nieuw. Wat is er van ze over? Er is één volk. Ja, dat vind ik niet het slechtste volk als je het mij zegt. Want ik kijk heel vaak naar Escape to the Country. Dat is een heel leuk programma. Het gaat over Engeland. Maar, Engeland is ook niet meer wat het was. Er was een tijd, het is nog niet zo lang geleden, dat in Engeland de zon niet onderging in het Britse Rijk. Want als de zon onderging in India, dan ging die wel weer op in Canada. En als die onderging in Londen, dan ging die wel weer op in Australië. Of Nieuw-Zeeland, zo groot was het. Maar toen hebben ze iets heel doms gedaan. Ze kregen het beheer over het Midden-Oosten, een deel, samen met Frankrijk. Met de bedoeling om daar een Joods tehuis na 2000 jaar te stichten. En toen hebben ze dat Joodse huis hebben ze doormidden geknipt. En de helft hebben ze gegeven aan iemand die gepland was in Saoedi-Arabië, maar het niet haalde. En zeker Hussein, die had twee zonen. En toen hebben ze er één Irak gegeven. Dat maakten ze toen in die tijd zo op de tekentafel. En de ander had helemaal niks. En die stoomde op naar Syrië. En toen hebben ze die het hele gebied over de Jordaan gegeven. Weet je wel, waar Manasse lag en Gad lag. En Ruben. Ja, dat moet je niet doen. He, nog niet eens om Israël. Maar je moet het land van God niet gaan lopen verdelen. In 1922 of 23, Churchill deed dat. Nou, er is niet meer zoveel over van. Zelfs de Schotten beginnen zich al af te scheiden. Ja, je zult er zeggen, is dat niet ver gezocht? Ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Maar het is link om je te vergrijpen aan de dingen van God. Dat is een van de grondregels. God zegt tegen Abraham, wie jou zegent, zal ik zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En hij zei er niet bij, ja, de komende 25 jaar. Dat is een grondpatroon in de heilsgeschiedenis. Psalm 2 zegt, maar hoe komt het nou? Ja, wat is er aan de hand? Ook andere psalmen, psalm 83 bijvoorbeeld. Zie ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. Ze zeggen, komt, laten we hen als volk verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Waarom om met de profeet te spreken is Jeruzalem een steen die alle naties willen heffen. Op een gegeven moment dan, misschien heb ik het vorige keer ook al gezegd, ik weet niet meer, ik spreek zoveel wat ik maar gezegd heb, maar wat mij in gedachten kwam is dat, hè, we hebben die aanslag in Brussel gehad. En niet gelijk 's morgens natuurlijk, dan in de schrik van de ellende worden er hele andere dingen gezegd. Maar zo tegen de avond kwam het hoge woordje weer uit. Hoe kwam dat nou, die aanslagen in Zaventem en Brussel? Waarom hadden die jongens dat nou moeten doen? Die arme zielen? Die hebben ze per slot voor rekening ook zomaar opgeblazen. Dat is ook niet niks. Waarom hebben ze dat nou gedaan? Omdat ze gefrustreerd waren door Israël. Door het Palestijns-Israëlisch conflict. Daardoor zijn ze gefrustreerd in het Midden-Oosten. En daarom blazen ze zich op in België. Waarop de volkeren op een gegeven moment, ik kan ze niet ongelijk geven, in hun naïviteit zeggen, nou dan moest dat maar eens opgelost worden. Dan moest dat maar eens uit zijn met dat Jeruzalem en met dat Judea en Samaria. En als de Palestijnen daar niet uitkomen en als de Israëli's daar niet uitkomen, zullen wij dat wel doen. Nou, en dat is, daarvan zegt God, in de tijd dat ik een keer breng in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik de volkeren verzamelen tegen Jeruzalem en ze zullen Jeruzalem gaan heffen als een lastige steen. Maar dan zal ik er zijn. Dan zal ik er zijn. Waarom doen ze het? Het antwoord in Psalm 2 is God. Dat God zegt, het gaat uiteindelijk niet om Israël, het gaat niet om het Joodse volk, het gaat niet om Jeruzalem. Het gaat om mij en om mijn gezalfde. Het gaat om mijn plannen. Het gaat om mijn plannen door de heilsgeschiedenis heen. Daarom zijn de volkeren in beweging. Het klinkt raar, maar dat is het eerste wat we horen als we als een boom geplant zijn aan waterstromen en dingen indrinken, informatie indrinken die we ergens anders niet krijgen. Psalm 2 zegt eigenlijk, heel het wereldgebeuren is verbonden met Jeruzalem en met Israël. En waar is het, dat wereldgebeuren is niet alleen verbonden met Israël, met Jeruzalem, maar achter Israël en achter Jeruzalem staat de God van Abraham, Isaac en Jacob en staat de koning der Joden. Daarom doen ze zo. Daarom richten ze zich tegen Jeruzalem. Waarom? Omdat uiteindelijk als het koninkrijk zou komen, het niet in Kazachstan komt, maar daar. En waarom? Omdat het Joodse volk en Jeruzalem en Israël, of hoe je het ook noemen wil, aan deze wereld de Bijbel gegeven heeft. Aan deze wereld de Messias gegeven heeft. Daarom doen ze zo. Dat is het geheim. Ze kunnen God niet aanraken en daarom raken ze zijn oogappel aan. Het is niet eenvoudig om Israël te zijn. Mensen zeggen soms, moet je er allemaal niet bij willen halen, maar je maakt het alleen maar complexer. Je moet die hele notie van religie en godsdienst, ik denk dat het juist inzichtelijker wordt. De machthebbers spannen samen tegen de heren en zijn gezalfden. En ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hele rare zin. Zitten die machthebbers van de wereld en die volkeren dan ergens aan vast? Ja, blijkbaar wel. Ze zitten ergens aan vast, anders zouden ze niet zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. De volkeren of de machthebbers achter die volkeren, de Bijbel spreekt over engelenmachten, die zitten, hebben het gevoel dat ze aan God vastzitten en dat God ze verbonden heeft, dat het draait om Jeruzalem. En daar willen ze van af. Het lijkt wel alsof deze wereld op zichzelf staat. En of deze wereld kan zeggen, ach, als je met God bezighoudt, dan kan dat altijd wel in de marge van de samenleving, aan de rand van de wereld. De wereld draait zonder God ook wel door, maar het is niet zo. En misschien dat de gewone mensen dat allemaal niet doorhebben, maar de machthebbers, de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten, hebben dat wel door. En die zijn er ook op bedacht. Die zijn uiterst teleurgesteld naar Golgotha. Wat zei de Satan tegen de Heer Jezus? Doe het niet zo moeilijk, buig voor mij en dan geef ik jou het gezag over alle koninkrijken van de aarde. Want het is aan mij gegeven en ik deel het uit aan wie ik wil. Dat zei, en de Heer Jezus zei niet tegen de duivel, nou ga je een beetje te ver, want dat kun je helemaal niet zeggen. Nee, blijkbaar kon de Satan dat wel zeggen, toen nog. Maar toen de Heer Jezus naar Golgotha ging, zei hij, en ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Nu wordt de overste van de wereld eruit gegooid. Nu verliest hij zijn macht. En wie is de vertegenwoordiger op dat moment van de wereld? Dat is Rome. En wie vertegenwoordigt in Jeruzalem Rome? Pilatus. En u merkt wel, Pilatus wil het ook helemaal niet. Ik denk niet dat hij dat bewust zo dacht, maar hij voelde het aan zijn theewater. Hij dacht, als die man gaat sterven, dan ben ik mijn macht kwijt. Dus hij zegt, nemen jullie hem maar, ik brand mijn handen er niet aan. En dan zeggen de Judaioi, de overpriesters, die zeggen, nee, dat moet jij doen. Dat kunnen wij niet, dat moet jij doen. En dan probeert hij er onderuit te komen, dan stuurt hij hem naar Herodes, krijgt hij hem gelijk weer terug. Dan laat hij hem geestelen en dan hoopt hij dat ze, oh ja, nou is het wel genoeg. Dat ziet er zo uit. Nee, willen ze door? Want het lam Gods moet geofferd worden. Dan gaan ze door onder leiding van de overpriesters. Ja, wie anders? De priesters moeten het lam slachten. Wie anders? En dan Barabbas wordt uit de kelder gehaald. Ook niet goed. Het schiet niet op. Ik was mijn handen in onschuld. Ook niet goed. Met vriendje van de keizer niet meer. En uiteindelijk gaat hij dan maar door zijn knieën. Maar hij weet dat op dat moment zijn pleit beslecht is. Dat weten de demonen als geen andere. De demonen zijn ook de eerste die de Heer Jezus herkennen. Behalve Johannes dan. Als de Heer Jezus spreekt in Nazareth of Capernaum, wat is het? Dan worden de demonen als het eerst wakker. En die zeggen, bent u nu al gekomen om ons te vernietigen? En als de Heer Jezus overvaart over het meer van Galilea naar de Gadarenen, zeggen de demonen precies hetzelfde. Ben je nu al gekomen om ons te pijnigen? Dat weten ze. Dat weten ze als de heilsgeschiedenis. Als de heilsgeschiedenis. Jongens, bijna, hè? Ik zal de overste vallen, maar poot ook. Als God zijn weg doorzet met zijn gezalfde, dan loopt het daarin uit. Van het herstel van alle dingen. Straks wordt de Satan gebonden en geworpen in de afgrond. En straks zullen alle volkeren zich maar voor één koning buigen. Dat had Maria over gezongen. Hè? Maria zong helemaal niet over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Niet omdat het onbelangrijk is. Daar draait het wel om, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat niet om het lijden en sterven van de Heer Jezus. Sommige mensen denken dat hij daarvoor naar de aarde gekomen is. En dan is dat is er zo'n beetje. Dan kunnen we alleen nog maar naar de hemel gaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Daar draait het wel om, maar het gaat om iets anders. Daarom oom Zacharias zingt er ook niet over. En niet omdat hij de Bijbel niet kende. Hij kende de Bijbel misschien wel beter dan wij. Maria die zingt, nu zullen machtigen van hun tronen getrokken worden. En vroeger dacht ik, wat voor preek moet je daar nou over maken? Ja, dan prutst je wat. En dan zei je, die macht is natuurlijk de macht van de zonde. En die troont bij jou in je leven. En dan wordt die eraf. Je redde je er wel mee. Zo was het niet. Maar het sloeg natuurlijk nergens op. Maar de Heer, wat Maria voor zich ziet, is dat er nog maar één troon staat. En dat is de troon in Jeruzalem en er zit de zoon van David op. En die regeert de aarde en al die andere dictators en presidenten en premiers. Ja, als je die niet, sommigen zullen er zelf van afstappen omdat ze geloven in de Heer Jezus. Zeggen, nou hoef ik niet meer te regeren. Het was ook niet te doen af en toe. En sommigen blijven rustig zitten. Die doen alsof ze nergens van weten. Nou, die worden eraf getrokken door een of andere engel, denk ik dan. Kom jij maar naar beneden. Je kunt wel gaan zitten regeren over Amerika, maar... Dat is voorbij. Dat is over. Dat weten die machten. Die weten dat straks alle knie zich voor God zal buigen. En Psalm 2 zegt. En daar heeft de actualiteit mee te maken. Daarom woelen die volkeren zo. Dus maar niet één chaos. Daar zit achter de coulissen. Zit daar verband tussen. Ze zijn bezig om zich los te maken van Jeruzalem. En los te maken, als het even kan, natuurlijk helemaal van de God van Israël. Dat is het geheim. Psalm 83 zegt zelfs, we willen niet alleen Israël vernietigen, zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt, maar we willen ook in bezit nemen de woningen van God. Dan kan die hier niet meer komen. Dan gaan we op de berg Moria zitten en op de Olijvenberg, ja. Ja, dat kun je dan nog een beetje doen, hè. Niet dat veel opschiet natuurlijk, maar voor het oog kun je misschien de wereld nog een beetje... Maar de Bijbel zegt, ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. En Sion ligt niet in Tel Aviv, dat ligt op de plek, midden in Jeruzalem. Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. En ik keer terug naar Jeruzalem. En Ezechiël zegt, dit is de plaats van mijn troon, dit is de plaats van mijn voetzolen, hier zal ik wonen voor eeuwig in het midden van de kinderen Israëls. En aan het einde van Ezechiël staat, en de naam van de stad zal zijn, de Heere woont al daar. Daar gaat het naartoe. En de naties weten dat, ze worden meegenomen naar de dag van de grote omwenteling. En ze zijn razend, ze zijn ongedurig omdat ze daar niet in mee willen. En dan staat er in vers 4, een zin die maar één keer in de Bijbel voorkomt. Die in de hemel zit, lacht. Toch? Tenminste, ik denk wel eens stiekem, dat moet wel geweest zijn, God die lacht. Ik weet niet hoe dat klinkt. Maar als God in de hemel lacht, omdat hij naar beneden kijkt, ja, dan zal God wel niet alleen gelachen hebben, niet? Als God lacht, dan lachen natuurlijk ook alle engelen. Je kunt niet met een zuur gezicht naar beneden gaan zitten kijken als God aan het lachen is. Dus alle engelen lachen ook. En als alle engelen lachen, dan kunnen de kinderen van God die daar in het huis van de Vader wonen, en die naar buiten aan het luisteren zijn, die zeggen, de engelen lachen. Ja, waarom lachen de engelen? Ja, God lacht. Ja, dan moet de rest ook mee. Dus de hemelse hallen daveren van het lachen. Terwijl de volkeren woelen en zinnen op ijdelheid. En zo nietig is het bij de almacht en de majesteit van God. Maar staat er, dat is maar voor even. Want dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. En iedereen weet, het gaat hier niet om zomaar koning David of Salomo. Als God zegt, Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Ik heb immers mijn koning gesteld over Israël, over Sion. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. En gij zult hen verpletteren, stuk slaan als pottenbakkerswerk. Ik moet zo gaan stoppen, maar ik sprak zaterdagavond in Beden, een mooie zangavond. En toen we hebben gesproken over de emmersgangers, u kent het wel. Dat de Heer Jezus de emmersgangers niet corrigeert. Hij zegt niet tegen de emmersgangers, oh, 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 dat oud-testamentische geloof van jullie toch altijd. Hij zegt alleen maar, jullie wat dom dat je niet alles gelooft. Hij zegt niet dat jullie geloven dat de Messias Israël zal verlossen, dat is fout. Dat zegt hij helemaal niet. Dat zeiden ze vroeger op de zonneschool. Maar dat zei de Heer Jezus niet. Die zegt, je had alles moeten geloven. Moest de Zoon des Mensen niet tot zijn heerlijkheid komen. Wat is die heerlijkheid? De Heer Jezus spreekt erover als hij zal komen in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader met al zijn engelen. Dat kan alleen maar door lijden heen. Ja. En toen zei ik dat zo tijdens die zangavond, dat de Heer Jezus dus ook dat allemaal gaat doen wat de Emmausgangers geloofden. En wat Maria geloofde, en wat oom Zacharias geloofde, en wat de discipelen geloofden, dat gaat hij allemaal doen. Ze geloofden alleen nog niet alles. Sommige dingen waren duister voor hen. Dat moesten ze bijleren. Dat Jesaja 53, zeg maar. Maar bij dat alles hoort ook dat hij komt de volkeren richten. Ja, we zingen het wel. Maar dat betekent dat als de Heer Jezus, ik bedoel niet onherbiedig, maar als de Heer Jezus komt op de wolken van de hemel, dat hij niet met bloemen komt. Maar uit zijn mond ging een scherp tweesnijdend zwaard om daarmee de volkeren te slaan. En toen zag ik ineens iemand heel donker kijken, want dat paste niet bij het beeld wat zij van Jezus had gemaakt. Jezus, voor sommige mensen heeft Jezus geen scherp zwaard meer. Maar volgens de Bijbel wel. En niet alleen volgens de profeten, ook volgens het boek Openbaring. En ook volgens de brief van Paulus. He, en dat staat hier ook in Psalm 2. En dan eindigt met Psalm 2. Voordat het te laat is, bekeer je en draai je om naar God. Voordat het te laat is, kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En ik ga afronden, anders kom ik aan het andere niet toe. We hebben de structuur gehad waarin zozeer... waarin zozeer de naam van God, maar ook het spreken van God naar voren komt. Je zou kunnen zeggen, Psalm 1 en 2 hebben alles met elkaar te maken. Waarom? Omdat ze allebei de nadruk leggen op het woord van God. In Psalm 2, hij sprak tot mij. En Psalm 1, die aan de Heerenwet zijn welgevallen heeft. We horen in Psalm 2 over de raad der goddelozen en over de weg van de zondaars en de kring van de spotters. In Psalm 2 horen we over de raad van God en de spot van God. In Psalm 1 horen we dat de goddelozen als kaf zullen vergaan. In Psalm 2 horen we dat de natie zinnen op ijdelheid. Het heeft geen effect, het heeft uiteindelijk geen vrucht, het leidt tot niets. Maar voor ons is denk ik het allerbelangrijkste. Dat Psalm 2 niet opent met het lijden en sterven van onze heiland, maar opent met zijn koningschap. Met zijn koningschap. En daar draait het ook om. Het gaat in de Bijbel om het koningschap van God en om het koningschap van Heer Jezus, om het koninkrijk. Het gaat niet, dat is best belangrijk, om mijn behoud en om mijn zaligheid en om mijn redding. Dat zit daarin als het goed is. Maar het gaat er bovenuit. De boodschap van Heer Jezus is veel groter. Hij blijft niet het lam. En als hij het blijft, wordt hij in ieder geval ook de leeuw uit de stam van Juda. Hij blijft niet de slaaf en de knecht. Hij wordt de koning. En als hij koning wordt, dan is dat in Jeruzalem. Dan is dat in Sion. Als God zijn volk heeft teruggebracht. En ik zie dat als ik geplant ben aan waterstromen. Dat is niet vrijblijvend, denk ik. Want God zal ooit ons aankijken en zal ooit aan ons vragen, waar was je toen dat allemaal gebeurde? En waar was je toen dat zijn beslag kreeg? En dan zullen wij zeggen, als het goed is, wij hebben Psalm 2 gelezen en gehoord. Wij weten dat u op weg was naar Jeruzalem. En we weten dat u uw gezalfde koning daar doet tronen. En in de aanloop daar naartoe stonden we daar met onze rug niet naartoe. Bezig met ons eigen heil en zaligheid en zo. Dat deden we ook. Maar we keerden ons ook om. We waren bezig in de dingen van u. En we zagen uit. En we lieten ons daarin ook gebruiken. We zagen uit naar de komst van uw koninkrijk. Nou, nu gaan we even pauzeren. Het is tijd zat. Jaap, die komt naar voren. Die gaat ons nog iets vertellen over de collecte. En over de shalomkaarten. En over de familiedagen.
Ja, dankjewel Henk. Mijn naam is Jaap van der Vries van de Stichting Christen voor Israël. En het is altijd goed om te zien hoeveel vrienden Israël heeft. Zoals onze grote groep weer vanavond. Ik mag de collecte bij u aankondigen en tevens nog een paar mededelingen doen. Vanavond is de collecte bestemd voor het educatieve werk, of eigen werk zoals wij dat noemen. Waar heeft dat mee te maken? Educatie. Daar wil ik vooral even de nadruk op leggen, omdat daar vaak aan voorbij wordt gegaan. Onze kinderen. Onze kinderen zijn onze opvolgers en ook wij geven een stokje door wat de vrienden van Israël betreft aan onze kinderen. En wij hebben de mogelijkheid, maar heel veel mensen weten dat niet, om op een basisschool, lagere school, een uurtje bijbelse, in plaats van bijbelse les, Israël les te komen geven. U kunt gewoon even bellen of mailen naar ons hoofdkantoor in Nijkerk. En we hebben mannen en vrouwen die dan naar de betreffende school komen en iets vertellen over Israël. Het andere eigen werk is bijvoorbeeld de krant Israël Actueel. U kent hem allemaal. En daar hebben we inmiddels al over de 200.000 leden van. Het is altijd goed om een krantje mee te nemen om aan een familielid of buurman, buurvrouw te geven. De collecte kunt u inderdaad doen door een eenmalige incasso. Die heeft u op uw stoel kunnen vinden. En, maar mag natuurlijk ook cash. Het mandje gaat rond inmiddels. Oh, dat staat nu, gaat nu beginnen.
Ik wil even weten waarvoor we gingen worden. Ik wilde graag even weten waarvoor we gingen worden.
Ja, nou heel goed. Ik ben nog niet klaar, want het gaat over nog meer bladen. Profetisch perspectief. Tof is reality. Sorry. En de gebedskalender die ook op de boekentafel ligt. Dus allemaal papierwerk. En ook het organiseren van deze avonden is al cursussen. Dat hoort er allemaal bij. Het tweede is de shalomkaart. Die heeft u ook op uw stoel kunnen vinden. Wat moet u nou met zo'n kaart? Nou, dat is heel eenvoudig. Het staat er al een beetje op. Ik heb een inwoner van Israël ondersteund. En door het invullen van deze kaart laat u zien dat u meeleeft met een Israëliet. En als u de kaart weer bij ons inlevert, bij de boekentafel, dan neemt iemand hem van ons mee en die deelt de kaart daaruit. Dus u hoeft niet bang te zijn voor uw privacy. Dat is allemaal gewaarborgd. Ja, als u strookje eraf scheurt, heeft u gelijk een bijbelegger. Verder wil ik nog even wijzen op de familiedagen. We hebben net Ede gehad. Als u hem gemist heeft, dan kunt u nog naar Wijk en Aalburg. Dat is 16 april aanstaande. En we hebben ook nog Katwijk en Drachten. En vroeger was dat allemaal Rotterdam en nu zijn dat vier verschillende dagen. Last but not least, de tafels, de boekentafel en de producttafel. Boekentafel kunt u ook onder andere de boeken van Henk Poot vinden. Ook andere boeken uiteraard. En als ik ze nu niet bij me heb, kunt u ze bestellen. Ik kan altijd de productentafel van opschrijfboekje tot en met kalender en van dadel tot en met wijn uit de Colan. Dus beauty uit de Dode Zee, alles is voorradig. Ik denk dat we nu even pauzeren met 20 minuten pauze. En dan kunnen we een kopje koffie nemen en van de boeken en de producten genieten.
Goed, als iedereen zit, ik was even een blaadje kwijt. Ik had een psalm gecanceld en die moest de achterkant vullen. Ga naar psalm 102. Psalm 102. In sommige vertalingen, tenminste in die van mij, de NBG, hij kan wel een beetje zachter volgens mij. Daarin zie je ook in de bladspiegel wel dat deze psalm uit drie delen bestaat. Vers 1 tot en met 12. Na een opschrift. Vers 13 tot en met 23. En vers 24 tot en met 29. Het zijn drie verschillende delen. Ik begin maar met het eerste deel. Het is een klacht, een litanie, een jammerklacht. Een gebed van een ellendige wanneer hij bezwijkt en voor de Heere zijn klacht uitstort. Heere, hoor mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen, verberg uw aangezicht niet voor mij. Ten dagen dat het mij bang te moede is, neig uw oor tot mij, ten dagen dat ik roep, antwoord mij haastig. Want mijn dagen verdwijnen als rook, mijn gebeente gloeit als een vuurhaard. Vers 8. Ik ben slapeloos. Ik lijk op een eenzame vogel op het dak. Mijn vijanden smaden mij de ganse dag, wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als vloek. Vers 11. Vanwege uw toorn en uw verbolgenheid, omdat gij mij hebt opgenomen en neergeworpen. Die ellende waar de dichter over spreekt, daar eindigt de psalm ook mee. In het derde deel, vers 24. Hij heeft op de weg mijn kracht gebroken, mijn dagen verkort. Ik zeg, mijn God, neem me niet weg op de helft van mijn dagen. Gij wiens jaren duren door alle geslachten heen. Als je naar de Joodse commentaren gaat kijken op deze psalm, dan zeggen ze, dit is een lied, een klacht van één persoon, maar niet alleen maar. Het is ook een psalm die de klacht en het lijden en de ellende vertolkt van ons volk in ballingschap, in de verstrooiing, in de diaspora. Ja. Onze vijanden smaden ons. We lijken helemaal geïsoleerd als een eenzame vogel op het dak. We hebben het idee dat u uw aangezicht voor ons verbergt. En we hebben ook het idee dat het uw toorn is en uw verbolgenheid die ons heeft opgeworpen en neergegooid. En u breekt onze kracht op de helft van onze dagen. Hoe moet je dat nou zien? Die verstrooiing, die ballingschap, die diaspora, die we kennen van de Assyrische ballingschap van Nineveh, waarin de 10 stammen verdwenen zijn. En dan heb je de ballingschap, de Babylonische ballingschap, waar het volk Israël eigenlijk weer teruggaat naar af. He, van, nou, wanneer is het begonnen? 6:5 tot 5:38, in die orde van grootte. Er zijn er meerdere wegvoeringen geweest. Rachel die weent om haar kinderen die niet zijn. En dan heb je de Romeinse ballingschap, die 2000 jaar geduurd heeft. Hoe moet je dat nou zien? Zit in ieder geval, dat zeggen Joden zelf ook, er zit een element van oordeel in, van straf. Zeker met de Babylonische ballingschap. Ja, als Israël tegen God zondigt, als Israël niet leeft als het heilige volk op de heilige bodem, op de navel van de aarde, op het erfdeel van de Heere, in het sieraadland, zo wordt het allemaal genoemd, dan besluit God in zijn toorn om zijn volk er ook uit te zetten. Als ze de relatie tussen God, volk en land verbreken door bijvoorbeeld God en het land hun eigen relatie niet te gunnen, door bijvoorbeeld niet het land zijn Sabbat te gunnen enkel in de 7 jaar, door onrechtvaardig te leven in het land, door niet te bidden in het land, door God niet te dienen in het land, dan zet God zijn volk eruit. Dat is zo. En dat weet Israël ook. Maar dus, de Heer Jezus zegt ook tegen Israël, uw huis worden u woest gelaten. En hoe menigmaal heb ik u willen verzamelen als een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Ik zal niet zeggen dat de ballingschap in de dagen van de Heer Jezus is begonnen. Er woonden in de tijd van de Heer Jezus meer Joden in Alexandrië bijvoorbeeld dan in Jeruzalem. Er woonden meer Joden buiten Israël dan in Israël. Maar na de Heer Jezus en na de val van Jeruzalem is die ballingschap zeker versterkt en verdiept. Maar het is ook, dat moet je ook zeggen, het is ook een abnormale situatie. We kunnen niet zomaar zeggen, ach ja, het is een straf van God en het duurt 2000 jaar en we wachten wel wanneer die straf is uitgezeten. Mensen denken daar soms dus heel simpel over. Als de profeten op een gegeven moment zeggen dat God zijn volk zal terugbrengen, dat we maar moeten gaan zitten wachten totdat dat gebeurt. Nee, het is een belofte dat God zegt, wat er ook gebeurt, al zullen de volken je niet terugbrengen, al zal niemand je helpen om thuis te komen, uiteindelijk zal ik zorgen dat je toch thuis komt. Daar sta ik zelf garant voor. Maar het wonen in het buitenland, buiten het beloofde land, dat is iets abnormaals. He? Ik citeerde net, dit is de plaats van mijn troon. Dit is de plaats van mijn voetzolen. Dit is de plaats waar ik zal wonen in het midden van de kinderen Israëls. God heeft Abraham naar die plek gebracht en heeft gezegd, heb Psalm 105, dat staat maar een eentje verder. Gij nakroos van Abraham zijn knecht, gij kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond, het woord dat hij bood aan 1000 geslachten. Toen hij zeide, u zal ik het land Kanaan geven als het u toegemeten erfdeel. Ze horen daar ook. Als mensen zeggen, is het nou niet een beetje voorbarig om de Joden al terug te brengen naar Jeruzalem? Hè? Nou, we zullen natuurlijk nooit, we zullen maar een klein beetje kunnen. We zullen altijd Joden blijven wonen in New York, geloof ik, altijd Joden in Rusland. Dus we zullen nooit in staat zijn om alle Joden thuis te brengen. Maar als we het doen, is daar niks voorbarigs aan. Het feit dat de Messias zelf het zal bekronen en het feit dat de Messias zelf het zal voltooien, betekent niet dat als wij er nu mee bezig zijn, dat we tegen God ingaan. Eigenlijk had de kerk het al veel eerder moeten doen. De kerk had er niet mede voor moeten zorgen dat de Joden werden opgejaagd van Spanje en van Portugal naar de Nederlanden of naar Duitsland en vervolgens naar Polen en naar de Oekraïne en dan weer terug en zo. Ze hadden moeten zorgen als ze de macht hadden om Israël weer terug te brengen. Dat hebben ze niet gedaan. Ja. Het beeld van de wereld is, dat is de geografie van de Bijbel. In het midden, de navel van de aarde waar het allemaal begonnen is. Dat is de berg Moria, dat is Sion. En daar is ook de tempel, daar woont God. Daar staat de troon van de Messias straks. En daaromheen, zeg maar, zijn de bergen. En daaromheen heb je het hartland van Israël. Daar liggen de Bijbelse plaatsen. Daar liggen de graven van de aartsvaders in Shilo, in de berg van de vloeken van de zegen en Bethel en Elon Moray. En noem alles maar op, dat is daaromheen. Dat noemen ze nu de betwiste gebieden of de bezette gebieden of de Westbank of Judea of Samaria. Weet je wel, daar wil de wereld nu eigenlijk geen niks mee te maken hebben. En daaromheen heb je nog een deel van het land waarvan je zegt, ja, dat is er natuurlijk wel en dat hoort er ook bij. Maar het is wat verder van het middelpunt vandaan. Dan heb je Tel Aviv. Nou, u weet, dat heb ik de vorige keer misschien ook al gezegd, dat Tel Aviv in de Bijbel helemaal niet zo belangrijk is. We kennen Tel Aviv eigenlijk maar om twee plekken. Dat is, er was een profeet die nam naar de verkeerde boot, zeg ik altijd. Jona. En er was een apostel die kon daar een hele goedkope kamer huren. Bij een leerlooier. Daar kon je niet wezen natuurlijk. Want wat een looier die leert zijn looi of die looit zijn leer in urine. Nou, wie wilde zo'n kamer hebben, hè? Boven de leerlooierij. Niemand. Maar Petrus die kon daar voor een klein shekeltje kon die daar een kamer krijgen. En die zat er ook het liefst natuurlijk, nee ik maak er maar wat van, maar die zat het liefst op het dak natuurlijk, zo ver mogelijk van de looierij vandaan. Maar dat is onzin. Maar goed, dat is het beeld. En daaromheen de volkeren. Ezechiël 5 vers 5. Zo zegt de Heere, midden onder de volken heb ik u gesteld, met landen er omheen. Paulus zegt dat in dezelfde bewoordingen ook op de Areopagus. En het is de bedoeling uiteindelijk dat die volkeren die om Israël heen liggen en dat Israël zelf opgaat naar de berg Sion en dat uiteindelijk ook de volkeren van de aarde daar naar het middelpunt zullen gaan waar God aanwezig is. Ja, u zult u zeggen, maar de Heer Jezus heeft toch gezegd dat nog de berg Gerizim, nog de berg Sion de plek is waar God aanbeden zal worden, maar dat hij aanbeden zal worden in gerechtigheid. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is ook zo. Dat is in meerdere opzichten zo. En Joodse mensen hebben dus tegen mij gezegd, zelfs deze tafel kan een tempel worden van God. Zelfs jouw lichaam kan een tempel worden van God. Als je God daarin woont en eert. Zelfs dit huis kan een tempel van God worden. Alles kan een tempel van God worden. Als je hem van daaruit dient in gerechtigheid. Dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat het woord van de profeten. Dat God zegt. Hier zal ik wonen in het midden van de kinderen van Israëls. Dat God daar in de tijd van de Heer Jezus een streep doorgezet heeft. Wat je hooguit kan zeggen. Is dat de Heer Jezus ook wel beseft. Dat er straks een moment zal komen. Dat er geen ene steen op de andere gelaten zou worden in Jeruzalem. En dat die tempel inderdaad weggebroken zou worden. En ook de Gerizim. Dat straks in de Romeinse, Joodse opstand tegen de Romeinen een tijd zou komen. Dat ze allebei hun plek kwijtraken. Maar dat wil niet zeggen dat die plek voor eeuwig. Dat was ooit een keertje. En daar kun je af en toe nog dia's van bekijken. En nog overheen lopen als het mag. Omdat het vroeger iets betekende. Nee. En de bedoeling is dat de volkeren zullen toestromen naar die plek. Dat zeg ik Psalm 67 bijvoorbeeld. Geschreven in de vorm van een menorah. Vers 2 met 2 versdelen. Vers 3 met 2 versdelen. Vers 4 met 2 versdelen. En dan de middenstam met 3 versdelen. En dan 5 met 6. Zeg ik het goed? 2, 3, 4, 5 met 3, en dan 6 met 2, en 7 met 2, en 8 met 2. En het middelste woordje van die psalm is Amim, de volkeren. Het draait om de volkeren. Vers 4 en vers 6, en vers, allebei geschreven met 26 letters overigens. En wat zegt die psalm? De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons. Hij zegene ons, opdat alle volkeren uw naam zullen vrezen. En het middelste woordje van de psalm is Amim, volkeren. Daar draait het om. De volkeren moeten naar Israël toegetrokken worden. Maar er is blijkbaar ook een andere beweging. En die beweging is als de Messias komt. En als die de 12 apostelen, als vertegenwoordigers van de 12 stammen van Israël, vanuit Jeruzalem uitzendt de wereld in, om de wereld te bereiken. Dan gaat het eerst naar Samaria, en dan gaat het naar Galilea, en dan gaat het over de grenzen heen de wereld in. Heel vlug zelfs. Het is zelfs zo dat de wereld dan de voorrang krijgt. Als mensen vragen, hoe komt het nou dat niet alle Israëlieten Jezus erkennen als Messias? Een hoop natuurlijk wel in de dagen van Paulus, maar een aantal toch ook niet. Dan zal Paulus zeggen, ze zijn vijanden van het evangelie, ter wille van jullie. Opdat het jullie zou bereiken, ter wille van de uitverkiezing, ter wille van de vaderen, blijven het nog steeds geliefden. En je zou kunnen zeggen, dat is ook een denkbeeld, dat wat is nou die verstrooiing, die diaspora, dat heeft ook een element in zich van op het moment dat het evangelie door Joodse mensen vanuit het middelpunt van de aarde naar de volkeren toegebracht wordt, dan gaat Israël daar in feite achteraan. Die volgt als het ware de Heilige Geest. Die volgt de aanwezigheid van God. En die trekt daarom de wereld in. Augustinus, die niet de mooiste dingen over de Joden gezegd heeft, die zegt dat. Die zegt, ja, het zijn natuurlijk ondertussen nog wel onze bibliothecarissen, zei hij. We zijn natuurlijk wel, wij hebben het bij het rechte eind, wij hebben het Joodse geloof. Maar de Joden in onze samenleving, dat zijn de mensen die de Bijbel bewaren in de oorspronkelijke taal. Zodat wij de Bijbel in zijn Hebreeuws, in de taal van de Bijbel, kunnen blijven lezen. Gisteren sprak ik die opperrabijn van Brussel. En we hadden het over de verstrooiing, hè, omdat 25.000 Joden wonen in Brussel. En we zeiden, is het niet tijd om terug te keren? En hij motiveerde zijn mensen ook wel om terug te keren. En hij zei, maar ja, je moet je voorstellen, wij zijn door God ook uitgezaaid, dat betekent diaspora ook, als lichtende sterren in een donkere wereld. Zo keek hij er tegenaan. Dat is ook een element. En je zou kunnen zeggen, het is niet voor niets, nu het evangelie bijna alle volkeren bereikt heeft. En het evangelie dat, geloof ik, langzamerhand op zijn terugreis begint naar Jeruzalem. Daar zal het als laatste aankomen. Als laatste zal het omhelst worden door het Joodse volk zelf op Gods tijd. Dat terwijl die beweging aan de gang is, het is overal geweest in Nederland. We hebben onze tijd gehad. Het is aan het terugkeren, het begint ook wat donkerder te worden in ons land, dat het Joodse volk ook in deze tijd aan het terugkeren is. Dat is niet toevallig, dat heeft alles. Als God terugkeert, als het evangelie daar naartoe gaat, dan kan het Joodse volk, moet dan ook naar huis toe komen. Weer anderen, je hebt verschillende invalshoeken, die zeggen, ja, maar dat is niet alleen. Het Joodse volk heeft altijd op een afstand ons proberen, daar waren ze zich niet bewust denk ik, maar ons proberen te bewaren voor het heidendom. En wij geloven in de Heer Jezus, maar ze hebben altijd hun vinger opgestoken en zeggen, ja, Jezus van jullie, is dat ook de Jezus is dat ook de Messias waar wij in geloven? En moet niet zeggen, ja, dat is ons grote breekpunt. Nee, dan, in welke Messias geloven jullie dan? En dan zullen de Joden zeggen, wij geloven dat in de tijd van de Messias geen oorlog meer zal zijn. En wij geloven dat de Messias alle stammen van Israël zal thuisbrengen. En wij geloven dat er in de tijd van de Messias vrede zal zijn op heel de aarde, zelfs in de natuur. En dan zouden wij moeten zeggen, ja, dat geloven wij ook. En als hij dat nog niet gedaan heeft, dan geloven wij met jullie dat hij het ook zal doen. Gisteren zei Jacobs tegen mij, hij zegt, ja, we kunnen van alles tegen elkaar zeggen, hè? Zo hier in de auto, we waren onderweg naar Brussel. Ik zei, ja, dat kan wel. Hij zegt, want we geloven allemaal in de Messias en jullie geloven dat als die komt, dat het Jezus zal zijn. En wij geloven dat het volstrekt Jezus niet zal zijn. Ja, dat is, hij zegt, maar we zullen wel zien. We zullen wel zien. Ja, we zullen wel zien. Maar ik dacht natuurlijk ook bij mezelf. Er is zoveel gebeurd in die kerkgeschiedenis. En ik wil niet zeggen dat het anders had kunnen gaan. Maar wat er natuurlijk ook, die verwijdering tussen Israël en ons is steeds groter geworden. En dat heeft met de rabbijnen te maken. Die hebben daar ook op aangestuurd. En de christelijke kerk heeft erop aangestuurd. Dat de dingen die we eerst gemeenschappelijk hadden, zijn juist breekpunten geworden. He? Dus misschien is het een beetje ingewikkeld, maar geloof me maar dat dat echt zo is. Maar soms, kijk, ik zeg niet dat u dat gelooft, maar er is een tijd geweest, en misschien dat sommige mensen dat nog steeds doen, die zeggen ja, in het Nieuwe Testament is er een Messias, is er een Jezus, die heeft niks meer met het Oude Testament. Dat is allemaal in hem vervuld of zo. En als je dan een beetje doorvraagt en zegt, ja, maar al die dingen die er staan in de profeten, hoe zijn die dan in Jezus vervuld? Dan zeg je, ja, maar is er wat veranderd? De knop is omgegaan. En er zijn echt volgzame mensen die dachten, nou, we geloven in Jezus en dan gaan we voor altijd naar de hemel en daar blijven we dan. Nou, die Jezus, ja. Dat is een beetje een onvolmaakte Jezus, een beetje beknopte Jezus, een beetje een heidense Jezus. Die lijkt veel meer op waar we vandaan komen als heidenen dan dat hij lijkt op de Messias van Israël. Nou, en de Joden die zijn met het evangelie meegetrokken, denk ik, om ook op een afstand te zeggen, ja, maar we zijn er nog steeds, hè? En missen jullie niet wat? Dan denk ik dat dat ook een onderdeel van de diaspora is. Wat je ook moet zeggen van die diaspora, van die ballingschap, is dat wij in Europa natuurlijk, dat zei ik er net eigenlijk al, die diaspora alleen maar hebben versterkt. Ja. Er zijn mensen die zeggen, moet je de Joden nou thuis brengen? Moet de Messias dat niet doen? Dan zeg je, ja, tuurlijk doet de Messias dat. Ik heb geen enkele illusie dat wij alle Joden thuis brengen. Vergeet het maar. Als wij het zouden moeten doen. Maar we bewegen ons inderdaad in de wegen van de Heer als we het wel doen. En we gaan tegen de wegen van de Heer in als we die ballingschap zoals eeuwen gebeurd is verdiepen en verergeren en versterken. Is natuurlijk nog een ander element. Het is allemaal niet eenduidig. Het is allemaal niet met één antwoord te beantwoorden. Het zijn ook de machten van de duisternis waar we in Psalm 2 over spraken. En die weten waar het uiteindelijk eindigt. Het eindigt daar waar het begonnen is. En misschien, hè, als ik me in hun gedachten, in hun listen probeer te verplaatsen, misschien kunnen we de tijd rekken door ervoor te zorgen dat in ieder geval Israël die plek niet bereikt. Dat in ieder geval de Olijvenberg waar zijn voeten zullen staan en de Tempelberg waar die ooit geëerd was en zal worden, dat Israël daar niet aan toekomt. En dat we dat straks zelfs van Israël afbreken. Dat is natuurlijk naïef, want iedereen weet als de Messias komt, dan stapt hij daar heus wel overheen en heeft nog een half uur voor nodig. Maar het speelt wel mee. Wat wij zouden moeten beseffen is dat, en dat zei ik natuurlijk net ook al, en dat beseffen we veel te weinig, dat de Heer Jezus ook gestorven is om een einde te maken aan de diaspora. Ik heb u de vorige keer uitgebreid verteld over het Johannes-evangelie. Ja, precies, ja. Maar goed, nog één keer dan. Dus het Johannes-evangelie, ik begin daar steeds meer van overtuigd te raken, gaat, een van de spitsen van het Johannes-evangelie is de fysieke genezing van de breuk in Israël. Het toebrengen van alle stammen, het vergaderen van alle Israëlieten. Vandaar ook dat er in het Johannes-evangelie geen zendingsbevel staat. Voor de mensen die er vorige keer niet waren, er staat geen zendingsbevel in het Johannes-evangelie. Ik zou niet zeggen dat de Heer Jezus dat niet gezegd heeft, maar Johannes heeft het niet opgenomen. Dat is wel opmerkelijk. De Heer Jezus zegt wel tegen Petrus, wijd mijn schapen en hoed mijn lammeren. Maar dan heeft hij het echt over de lammeren en de schapen, de verloren schapen van het huis van Israël. Die moet hij toebrengen. En waar de Heer Jezus ook voor gestorven is. Dat zei Caiaphas, dat hij zou sterven voor het volk en om de verstrooide kinderen Gods bijeen te verzamelen. Vandaar dat Petrus pas in Handelingen 10, nou dan zitten we al ver voorbij Pinksteren, pas doorkrijgt, weet u wel, als hij dan in dat huis is en dat laken, pas doorkrijgt dat hij ook naar mensen mag buiten Israël. Dat is natuurlijk onzin. Dan denk je, Waar is hij ondertussen geweest of wat heeft hij allemaal vergeten? Nee, dat wordt ineens aannemelijk als je merkt dat het op de Pinksterdag en bij het hoeden van mijn schapen nog steeds om de verloren kinderen van Israël gaat. Dan snap je dat. Je denkt, oh ja, daar is hij vol van, daar is hij mee bezig. En dan gaat het evangelie naar Samaria, want daar zitten de 10 stammen. En naar Galilea, daar zitten er ook een stel die overgebleven zijn. En uiteindelijk gaan ze ook de wereld in en verduren naar synagoges natuurlijk. Dat is ook niet zomaar. Want daar zijn ze te vinden toch, ergens, ooit. En dat dan de Heer Jezus zegt, ja, maar, of dat de Heer God zegt, ja, maar het is veel groter. Heel de wereld komt erbij. Maar in ieder geval, die Heer Jezus is ook gestorven om de deur daarvoor open te zetten. De eerste rabbijn van Israël, Rav Kook, die zei de diaspora, de ballingschap, en dat zei die opperrabbijn van Brussel gisteren eigenlijk ook wel, die zei is niet alleen een straf op de zonde, te midden van al die andere antwoorden, maar is ook zonde zelf. Het is een zonde zelf. Het is een zonde voor Israël om niet daar te zijn waar ze horen. Was het alleen maar omdat 2/3 van de Torah eigenlijk niet buiten Israël gehouden kan worden door Israël. Je kunt niet in België of in Nederland 1 keer in de 7 jaar je land braak laten liggen. Ja, kan wel, maar het is niet normaal. Dat kan eigenlijk alleen maar in het land zelf. En zo zijn er nog een heleboel andere wetten die je eigenlijk alleen maar in het land zelf zult kunnen doen. Nou, dan gaan we naar het tweede deel, vers 13 tot en met 23. Maar gij, o Heere, troont voor eeuwig. Uw naam blijft van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, u over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben behagen in haar stenen, ze hebben deernis met haar puin. En dan zullen de volkeren de naam van de Heere vrezen. Alle koningen der aarde, uw heerlijkheid. Dat is wat de discipelen weten. Die weten dat als God Israël genadig is, als hij zich erbarmt over Sion, als de bepaalde tijd gekomen is waarop het koninkrijk voor Israël weer wordt opgericht, dat in die tijd, als dat gebeurt, als God een keer brengt in het lot van Juda en van Jeruzalem, dat dan inderdaad de volkeren zullen komen en de Heere zullen vrezen, alle koningen uw heerlijkheid. Dat is van Jesaja 60. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, maar over u zal er licht opgaan en de heerlijkheid des Heeren zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen zullen opgaan naar uw stralende opgang. Daar wordt om gevraagd hier. En als Israël hersteld wordt, dan komt het uiteindelijk met de rest van de wereld ook goed. En wat is dat herstel van Israël? Geografisch, dat is terugkeren. Politiek, dat ze eindelijk na 2000 jaar weer een eigen zelfstandigheid hebben. Fysiek ook, dat ze geheeld worden, dat de breuk in Israël geheeld wordt, dat niet alleen 2 stammen, Juda en Benjamin en de Levieten, zeg maar, de Kohanim overblijven, maar ook al die andere stammen die verdwenen zijn. En uiteindelijk geestelijk, zodat Jesaja 60 er ook mee eindigt, dat geheel het volk uit rechtvaardigen zal bestaan. En Jeremia, die zegt, Jeremia, meen ik in 52, die zegt, men zal de ongerechtigheid van de Israëlieten zoeken, van Juda zoeken, maar die zal nergens te vinden zijn. Even kijken naar de structuur, dat is toch ook wel leuk. Wat opvalt, is dat de psalm 29 versen kent. 29. En het centrum, de kern, is vers 15. Vers 15. Want uw knechten hebben behagen in haar stenen, ze hebben medelijden met haar puin. En dat vers 15, het middelste deel van de psalm, wordt geschreven met 29 letters. In het Hebreeuws. 29 letters. En voor dat vers 15 heb je 29 versdelen. Weet je wel, elk vers bestaat uit 1 of meer versdelen. 29. En na vers 15 heb je weer 29 versdelen. Wat is er aan de hand met 29 in deze psalm? 29 is de getalswaarde van zijn heerlijkheid. Een karakterisering die je drie keer in deze psalm tegenkomt. En ik denk dat de dichter ermee wil zeggen, als God Israël verlost, als hij zich erbarmt over Sion, en als de volkeren daarom ook vanwege die heerlijkheid van God in Israël God zullen gaan vrezen, dan zal de majesteit en de grootheid en de heerlijkheid van God in heel de wereld erkend en gezien worden. Daar draait het om in de verlossing van Israël, om zijn heerlijkheid. Dat is ook wat Simeon zegt, hè, volgens mij. Ik zat er even aan te denken, die heeft het daar toch ook over. Over de heerlijkheid van God voor het aangezicht van alle volkeren. En je ziet dat gebeuren al in de komst van de Heer Jezus. Ja. Het is wel handig als je een smartphone hebt. Dan druk je op een knopje en dan heb je hem. Ik moet nog gaan lopen zoeken, maar goed. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk, Israël. Nou, er zijn nog veel meer dingen als je gaat kijken waar God direct wordt aangesproken in deze psalm. Dan tel je 119 woorden, of 85 woorden. En waar gesproken wordt over Jeruzalem en over de geschiedenis en over wat je allemaal meemaakt, 119 woorden. 85 is 5 maal 17 en 119 is 7 maal 17. En als je kijkt naar de kern, het tweede deel van de psalm, is dat 85 woorden. En deel 1 en 3 is bij elkaar ook 119 woorden. Dus daar zit dat getal 17, de naam van God, in verborgen. Ik ga afronden. Nu we naar deze psalm hebben geluisterd en gezegd van, hoe ver is het nou? Hoe ver is het nou al met deze psalm? Ik moet voor morgen 1 uur een artikel schrijven tegen iemand in het Nederlands Dagblad. En die, een aardige dominee onwaarschijnlijk. En die gezegd heeft, later zal blijken dat deze tijd net zo gewoon of net zo ongewoon is als de 16e eeuw of zoiets dergelijks. Ik geloof dat niet zo, omdat er in deze tijd nogal wat dingen gebeuren. Hè? Wat gebeurt er dan allemaal? Ja, Jeremia zegt, 1 uit de stad en 2 uit een geslacht zullen thuiskomen. En in die tijd leven we. En zelfs meer dan 1 uit de stad en 2 uit een geslacht. Na 2000 jaar is de terugkeer van de kinderen van Israël op gang gekomen. Het land is hersteld, hè? U kent allemaal die berichten van Mark Twain en Karl Marx en andere mensen die in de 19e eeuw en in de 18e eeuw door Palestina reisden. Zo heette die uithoek in het Ottomaanse Rijk, in het Turkse Rijk. En die zeiden, ja, dit is een land van dorens en distels en van woestijnen en van moerassen. Hier wil je niet wonen en de mensen die er wonen worden daar uitgekotst. Moet je nou kijken, als je nu naar Israël gaat, begint het weer te lijken op het land vloeiende van melk en honing. 2000 jaar lang was het Joodse volk wel een volk, maar het was zo'n beetje het enige volk wat geen eigen koning had, wat geen eigen leger had, wat geen eigen onafhankelijkheid had. Ze hebben de laatste 2000 jaar ook nooit oorlogen gevoerd, ze hadden geen leger. En nu zie je in deze tijd dat ze weer, het is nog niet het koninkrijk waar Psalm 102 over spreekt, maar het lijkt wel alsof iets van de contouren van het koninkrijk langzamerhand zichtbaar beginnen te worden. We hebben eigenlijk weer een zelfstandigheid. In onze tijd hebben we tekenen aan de zon en de maan en de sterren. He, als je teruggaat, daar gaan de astronomen over. En die kunnen dat haarfijn vertellen, maar die zeggen in deze tijd zijn de tekenen aan de hemellichamen die zo vaak in het verleden niet zijn voorgekomen. De Heer Jezus zegt, weet je wanneer het gaat gebeuren? Na een grote verdrukking die sinds het ontstaan van de schepping van de aarde niet is voorgekomen en daarna ook niet meer zal voorkomen. Als dat gebeurd is, en omdat de Heer Jezus 2000 jaar geleden leefde, dachten sommigen, dat is toen Jeruzalem en de tempel verwoest werd. Dat was niet niks. Toen Jeruzalem en de tempel verwoest werd, meer dan een miljoen mensen zijn daar om het leven gekomen. Dat was nog nooit vertoond. Maar wie had kunnen denken dat 2000 jaar later of 1900 jaar later in Europa zich een verdrukking aftekende die sinds het begin van de wereld niet was voorgekomen. 6 miljoen Joden. In amper 6 jaar tijd. Het is onvoorstelbaar. Ik was gisteravond in Antwerpen en dat is, heb je de Joodse wijk. En we gingen een hapje eten bij Hoffies. En er staat zo'n man met pijes, hè, achter de toonbank. In het Jiddisch nog een beetje te praten. Het is alsof je daar zo de Joodse wereld in loopt. Ja, zei hij. En Rabbi Jacobs die zei, die man daar die hier de zaak runt. Zijn vader is vorig jaar overleden. Zijn vader is vorig jaar overleden. En zijn vrouw en kinderen zijn omgekomen in Auschwitz. En toen kwam hij terug, zei hij. En toen is zijn vader getrouwd en ze hebben nog 12 kinderen gekregen. Ze kwamen oorspronkelijk uit Hongarije. En nu, toen zijn ze in Antwerpen gaan wonen. En ze hebben deze zaak opgebouwd. En er komen allemaal Joodse mensen, koosje eten natuurlijk. En ja, zei Rabijn Jacobs, die oorlog die vroet maar verder. En toen stonden we te praten, we stonden een kippetje uit te zoeken, tenminste die waren al geslacht. Maar die lagen dan in de toonbank, die gingen in de magnetron, weet je wel, we moesten ook wat eten. En toen zei die man zo, die zei ja mijn, hij zegt, ik ben in, mijn ouders waren gebrokene ouders, zei die, gebrokene ouders. Ik heb ze samen zien huilen op de grond. Hij zegt, mijn kinderen, dat is alweer wat anders. Die zeggen, vader, ga nog eens een keer naar Hongarije. Ga nog eens een keer naar Hongarije, want daar komt u oorspronkelijk vandaan. Maar ik kan het niet, zei hij. Ik kan het niet. En Rabbi Jacob zegt, vanwege alles wat er gebeurd is. Ja, zei hij. Hij zei, de vrouw van mijn vader en zijn kinderen kwamen aan in Auschwitz. En die zijn levend in het vuur gegooid. Levend in het vuur gegooid. Er waren 3 mensen. Ik denk als mensen denken dat het nog moet komen en dat de Bijbel daar dus over zwijgt, ja, dan moet je nog maar eens flink gaan studeren, denk ik. Want ik denk niet dat als er 6 miljoen Joden van Gods uitverkoren volk, wat hij zelf geschapen heeft, in onze regionen fabrieksmatig worden afgeslacht, dat de Bijbel daarover zwijgt. Dat de Bijbel wel zegt dat Abraham zette zijn tent op tussen Bethel en Ai. En dat de Bijbel wel zegt, zo moet je een huis bouwen. En je mag geen eieren uithalen of weet ik wat. En over deze grote verdrukking met geen woord rept. Nee, ik geloof echt dat het dal van de dorre doodsbeenderen is in Ezechiël 37. En in datzelfde hoofdstuk van het dal van de dorre doodsbeenderen gaat het over de opstanding van Israël. Dan worden de stammen worden weer zichtbaar en het wordt er 1 herder en 1 volk. En als de Heer Jezus zegt, er stond na die dagen, en als God de dagen niet had ingekort, dan zou niemand van de uitverkoren het overleefd hebben, zegt hij. Dan zegt hij, terstond na die dagen zullen de mensen het teken van de Zoon des Mensen zien. Ik denk dat we er heel dicht tegenaan zitten. En dat deze tijd wel degelijk anders is dan de 16e eeuw. En ik kan het ook niet tot in alle finesses uitleggen. Maar de grote lijnen, daar ben ik van overtuigd, zie ik. En dan? Dan is de laatste vraag, hoe leven wij in deze tijd? Nou, dat weet u eigenlijk wel. In ieder geval gaan we onze schouders er niet over op trekken. En we gaan er ook niet met onze rug naartoe staan. Ja. Weet u, en dan ga ik stoppen. Weet u, er zijn een aantal mensen op ons kantoor in Nijkerk, die hebben een paar slapeloze nachten gehad, omdat het icoon 4 jaar lang in de burelen is geweest bij ons, en een documentaire heeft uitgezonden, waarvan ze zeggen, ja maar zo was het toch niet bedoeld. En Koen die was daar bezig in de Oekraïne om niet alleen, maar in samenwerking met het Joods agentschap mensen te bewegen naar Israël te brengen. En hij komt er zo in naar voren alsof die een of andere sectariër is. En wat je nou, dat wil ik toch even kwijt, wat je onophoudelijk hoort zeggen tegen ons, dat wij de Joden terug willen brengen, zodat de Messias gaat komen. En dat we dat eigenlijk alleen maar doen uit eigen belang. En vandaar dat Roger van Oort en de mensen op het kantoor dachten, oh, wat zullen de Joodse gemeenschap daarvan doen? Dus natuurlijk, misschien dat er af en toe iemand dat denkt in de achterban, dat wil ik ook niet. Maar dat is natuurlijk onzin. Er is niemand van ons die ook maar de illusie heeft dat wij alle Joden gaan thuisbrengen en als christenen voor Israël dan zijn karwei geklaard heeft dat de Messias zegt, hè, nou kan komen. Dat is te belachelijk, daarom is het ook niet. Weet je wat de opperrabijn Jacobs gisteren zei? Dat had ik niet verwacht. En die zei, en wat dan nog? Ik zei, maar het is niet zo. Ik zeg, wij zijn alleen maar bezig in de dingen van de Heere, de Messias zelf. Dan zegt de Bijbel, die zal het doen. Ik zal mijn engelen uitzenden, ze zullen uitverkorenen, inzamelen van die wieven. Hij zegt, maar wat dan nog? Als jullie dat doen om de Messias dichterbij te brengen, wat is daar fout aan? Daarmee dienen jullie niet alleen jezelf, daarmee dienen jullie ons ook. En daarmee dienen jullie de hele wereld. Stel je voor dat jullie door je werk inderdaad ervoor kunnen zorgen dat de Messias niet over 2 jaar komt, maar over 2 maanden. Dat is toch prachtig? Toen dacht ik, ja. Ik geloof er niks van, maar het is wel zo. Zo erg is het ook weer niet bij nader inzien. Hè? Maar zo is het niet. Als we deze dingen doen, dan doen we omdat we, en ik hoop dat steeds meer mensen, Heer Jezus is de overste leidsman en voleinder van ons geloof. Hij is degene die aan het kruis van Golgotha voor onze zonde gestorven is en ons schoongewassen heeft met zijn bloed. En daar eren we hem voor en daar danken we hem voor. Maar de Heer Jezus is veel meer dan dat alleen. Hij is ook degene die de heilsgeschiedenis zal voltooien. En als hij daarmee bezig is. En als dat betekent dat hij uiteindelijk Israël zal oprichten. Dan denk ik dat het een plezier zal doen, dat wel. Als hij zijn kinderen onder de gelovigen van de volkeren in de kerken daar ook mee bezig ziet. Alvast. Dank je voor jullie aandacht. Het stopt toch nu met regenen, Robert. Moet u nog naar Groningen.
Nou, hartelijk dank. Ik heb er erg van genoten. Ik hoop u ook. Over 2 weken is de 3e avond en daarmee de afsluitavond. Dus ik hoop dat u allemaal weer komt. U bent van harte welkom. De koffie staat weer klaar. Vanaf 7:30 staat de koffie klaar. Dus u bent van harte welkom. Gezegende thuiskom en tot de volgende keer. En u dank, nogmaals dank. Okay.